Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Sonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 36 vers 3 uit de bundel Weerklank. Bij u, Heer, is de levensbron. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Met hart en ziel, dat luidt het thema van het komende winterwerk. Ook vanavond gaan we met het hart aan de gang. Zingen daarom Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, 1 en 2. Nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, zingen we lied 279. Heer, spreek mij aan, zodat ik hoor. Ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor, trek door de akker van mijn hart. En wat er verder volgt in de verzen van lied 279. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wat we zojuist hebben gezongen was eigenlijk ook al een gebed. Een bidden, een vragen aan uw adres om onze oren te ontsluiten, onze oren te openen en onze harten te bereiken en te raken met uw woord. Zodat uw woord als het ware zaaigoed is. Zaaigoed dat valt op de akker om wortel te schieten, op te schieten, te groeien en bloeien, vruchten voort te brengen. Heere God, geef dat uw woord niet afketst op koude, kille harten, maar dat het ons bereikt en raakt, treft en trekt naar u toe. Wilt u daarvoor ook werken met uw geest in ons midden, hier in de kerk en ook thuis? En geef dat we het merken dat uw woord een werkwoord is. Een woord dat ons bewerkt en aan het werk zet. Zegen ons vanavond in ons samen zijn. Help ons om erbij te zijn, niet alleen lijfelijk, lichamelijk, maar ook met hart en ziel. En met hoofd en handen. En in onze handel en wandel. Ja, op alle mogelijke manieren. Zegent u daarvoor onze oren in het horen, onze mond in het zingen en spreken, onze vingers in het orgelspel, opdat we u bedoelen, de God van ons leven. Wil weren alles wat een obstakel zou kunnen zijn, wat in de weg zou kunnen staan. We zijn immers mensen die met zoveel dingen behept zijn. En zo druk zijn vaak met van alles en nog wat. Dat ons misschien meer te pakken neemt dan dat uw woord ons in zijn liefdevolle greep heeft. Maak het daarom goed, o God, met het oog op uzelf. Hoor ons uit genade, in Jezus' naam alleen, onverdiend, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij buigen ons vanavond over het Oude Testament, 2 Samuel 15 en daarvan de eerste 14 versen. 2 Samuel 15, de versen 1 tot en met 14. Het gebeurde daarna dat Absalom zich van een wagen en paarden voorzag met 50 man die voor hem uitsnelden. Ook stond Absalom 's morgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. Het gebeurde dan dat Absalom elke man die een geschil had om mee naar de koning te gaan voor recht bij zich riep en zei: uit welke stad komt u? Als die dan zei: uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, zei Absalom tegen hem: zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Verder zei Absalom: als men mij maar tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Na verloop van 40 jaar zei Absalom tegen de koning: laat mij toch gaan om mijn gelofte die ik voor de Heere afgelegd heb in Hebron na te komen. Uw dienaar heeft namelijk een gelofte afgelegd toen ik in Gezer in Syrië woonde. Wanneer de Heere mij werkelijk zal terugbrengen in Jeruzalem, zal ik de Heere dienen. Toen zei de koning tegen hem: ga in vrede. Hij maakte zich gereed en ging naar Hebron. Absalom stuurde verkenners naar alle stammen van Israël om te zeggen: als u het geluid van de bazuin hoort, moet u zeggen: Absalom is koning in Hebron. Met Absalom gingen 200 man uit Jeruzalem mee, die uitgenodigd waren, Maar ze gingen in hun onschuld, want ze wisten nergens van. Absalom stuurde, toen hij de offers ging brengen, ook een bode om Achitofel, de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad uit Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. Toen kwam er een boodschapper bij David en zei, het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten we vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen in het bijzonder de versen 6b en 13b. En in 6b daar lezen we, zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. En in 13, het slot, lezen we, het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Tot zover onze tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we nog, en wel uit Psalm 71, de versen 10, 11 en 12. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. De versen 10, 11 en 12 van Psalm 71. Gemeente des Heren, hebt u gezien, heb je meegelezen wat er nu eigenlijk gebeurde in die geschiedenis die we vanavond voor ons hebben en die we samen hebben gelezen? Dat was niet niks. En toen ik dat gedeelte las en herlas, toen viel me eigenlijk twee keer dat woordje hart op. En ik dacht, hé, dat is wel leuk, dat past ook een beetje binnen het jaarthema van de HGRB, van de komende winterperiode, met hart en ziel. Alleen, in die uitdrukking, met hart en ziel, in dat thema, kun je wel zeggen dat het positief bedoeld is. We hoorden dat een week of wat geleden bij de opening van het winterwerk met hart en ziel. En daarbij gaat het dan om een totaliteit, iets geheels en al, heel je mens zijn, God dienen. Hè? God dienen, maar niet een beetje, zoals mij dat wel uitkomt en wat er voor mij dan nog wel vanaf kan. Ik eerst en God de rest. De restjes. Een beetje plat gezegd, we geven de Heere ook een fooi. En daar moet hij het dan maar mee doen. Is dat je godsdienst? Ziet hij er zo uit? Is dat met hart en ziel, van harte en met alles wat in en aan je is, gaat het dan wel goed met me? In die twee tekstgedeeltes die we voor vanavond uitkozen, 6b en 13b uit 2 Samuel 15, daar ligt dat toch anders. Dan is dat eerder iets wat uit jezelf komt. Hier staat in 6b, zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Nou, Absalom, dat was de zoon van de koning, koning David. Hij was die prins met die mooie bos haar. He, daar staat hij erg onbekend. En dat hij maar één keer per jaar dat haar eraf schoor. En dat dat mooie haar hem uiteindelijk noodlottig is geworden. Doordat hij met zijn bos haar in de takken bleef steken. En zijn paard, zijn rijdier, dat reed onder hem weg en hij wordt doodgestoken. Nou, Absalom. Nergens en nog nooit is er zo'n prins vertoond. Prachtige kerel. Met een schitterende naam ook. Vader is vrede. Vredevorst, vader. En dan lees je daar ineens van Absalom. Hij stal het hart van de mannen van Israël. Aan de ene kant heeft dat iets liefelijks in zich. He, wij hebben die uitdrukking ook in onze Nederlandse taal. Dat je het hart van iemand weet te stelen. Dat betekent dat je iemands liefde, iemands genegenheid gewonnen hebt. Ingewonnen hebt. Voor je gewonnen hebt. Een kleine baby in een kinderwagen die weet vaak al het hart van alle die in die kinderwagen kijken te stelen. En met open mond en vol verbazing wordt er naar zo'n kleine gekeken. Maar weet u, als je nou op zoek gaat in het Oude Testament, en dat doe ik dan graag, en ook gemakkelijk hoor, aan de hand van de computer. Als je dan op zoek gaat in het Oude Testament naar deze uitdrukking, hè, naar die twee woorden, waar dus er een combinatie wordt gemaakt van hart en stelen, dan is het in totaal zo dat je die uitdrukking nog één keertje meer tegenkomt in het Oude Testament. Meer niet. En wij hebben hem wel als gezegd in onze taal. En die ene keer meer is dan in Genesis 31 vers 20... waar we lezen en Jacob besteelt het hart van Laban, de Arameer. door hem niet te melden dat hij gaat vluchten. Zo staat het er ook letterlijk. Wat ik net voorlas was de Statenvertaling. Want in onze huidige vertaling, in de herziene Statenvertaling, lees je dan dat dat weergegeven wordt met dat Jacob Laban de Syriër bedroog. Bedroog. Kijk, en in die hoek zit eigenlijk deze uitdrukking van het stelen van je hart. Bedroog. En in diezelfde hoek lees je het ook in 2 Samuel 15, hier bij Absalom. Dus het is niet zo dat het zo'n prachtkerel is, die Absalom, en zo het hart van iedere man, alle mannen in Israël weet te stelen. Nee, er wordt eigenlijk bedoeld, hij zet je op het verkeerde been. Bedrog. Hij leidt je om de tuin heen. Hij spelt je maar wat op de mouw. En dat heeft dan echt heel weinig met liefde te maken, met hartelijke liefde. Wanneer je hart hebt voor iets, dan ga je ervoor. Heb het hart is. Lefgozer, zeggen we dan. Nee, hier wordt het hart gestolen. Je wordt bedrogen. Wat Absalom doet hier is heel slinks en heel sluw en heel oneerlijk. Wat doet hij dan? Nou, hij maakt anti-reclame voor de koning, voor zijn eigen vader. En we hebben dat gelezen. Het was in die dagen gebruikelijk dat de koning niet alleen op een troon zat om te regeren en om te verdelen en te heersen en commando's uit te delen. Nee, je kon ook naar de koning toe voor rechtspraak. Het was heel gebruikelijk dat hij dat ook nog deed. Een voorbeeld daarvan, dat kent u. Dat is dan uit de tijd van Salomo. En dan komen er 2 vrouwen bij Salomo. En dan moet Salomo maar zijn Salomons oordeel geven. Want die beide vrouwen hebben ook een kind bij zich. Het een leeft, het ander is gestorven. En dan mag Salomo het zeggen als koning, als rechter. Welk kind is nou van wie? En over dat recht spreken van zijn vader David heeft Absalom absoluut geen goed woord over en geen hoge pet op. Hij zegt tegen al de mensen die hij tegenkomt om richting het koninklijk paleis te gaan met een of andere zaak waarin geoordeeld moet worden. Moet je niet doen. Doe dat nou niet. Ga niet naar de koning toe. Dat wordt niks. Heb er geen verstand van. Het zal ook nooit iets worden. Nou, dat klinkt nou niet erg aanprijzenswaardig. Als je zo als kind van je vader opgeeft. Anti-reclame. Maar waar moet je dan heen? Als je ergens mee zit en ergens uit moet komen en uitgeholpen moet worden. Nou, zegt Absalom, bij mij kun je terecht voor recht. Klinkt goed, hè? Klinkt aannemelijk, klinkt innemend ook. Ja, en dat is het. Innemend. Je hart is net een huisje en het wordt ingenomen. Ingenomen, in beslag genomen. Het wordt gestolen terwijl je er zelf bij bent. Ik stond erbij en ik hoorde de naam en ik was verkocht. Misschien wel eens gehoord vanuit sekten in het land. Daar hoor je nog wel eens van dat men om mensen binnen te halen, dan doen ze aan lovebombing. Ze geven je een bombardement van liefde. Overdreven aardig, overdreven aandacht. Alles is overdreven. Al het andere is niks, maar zij, zij zijn het. Hier moet je wezen. En kom je binnen of je dan alsjeblieft je portemonnee maar wilt inleveren. En ook je pasje, hè, met je pincode erbij. En ondertussen, als je dan in dat vangnet gevangen zit, dan draaien ze de duimschroeven aan. Ander voorbeeld. Je weet hoe een loverboy te werk gaat. Een loverboy die zorgt eerst dat een meisje verliefd op hem wordt. En dat doet hij door het meisje veel cadeaus en veel aandacht te geven. En dan wordt haar hart gestolen, bedrogen dus eigenlijk. En vooral kwetsbare meisjes zijn daar gevoelig voor. En die willen dan alles voor hun vriend doen. En zo ontstaat er een afhankelijkheidsrelatie met alle afschuwelijke gevolgen van dien. Wat doet Absalom hier? Absalom die palmt de mensen in. Het staat daar zo met nadruk bij vermeld, hè, hoe hij dat deed als de mensen tot hem naderden om zich aan hem te onderwerpen. Dan stak hij zijn hand uit. En die hand werd gegrepen en dan gaf hij de mensen een kus. Maar intussen stak die anti-reclame voor zijn vader erachter en hij ging voor zijn eigen zaak. En zo steelt hij het hart van de mensen in Israël. Zo bedriegt hij de mensen in Israël. Doortrapt. Ja, is wat anders hè, dan met hart en ziel ergens voor gaan. De komende winter in. Als het zo moet. Als het zo gaat. Dat je beroofd wordt. Vorig jaar is er een boek verschenen. Er verschijnen wel meer boeken natuurlijk. Maar vorig jaar verscheen er een boek. En inmiddels is daar al de derde druk van uitgekomen. En dat is geschreven door een zekere meneer Herman Paul. Hij is een bijzonder hoogleraar aan de rug. De Rijksuniversiteit in Groningen. En dat boek dat kreeg als titel mee De Slag om het Hart. Een aardige titel, want wij zijn meestal gewend om een slag om de arm te houden. Dat is een uitdrukking van heel vroeger, dat er schepen werden gelost en dat gebeurde dan met allerlei hijswerktuigen. En om dan dat touw niet uit je handen te laten glippen, dan hield je een slag of meerdere slagen van dat touw om je arm, zodat je het niet ineens kwijt was en de lading overboord of zo. Je hield een slag om de arm. Je liet het niet helemaal vieren en maar zijn eigen gang gaan. Je gaf het niet allemaal uit handen. Maar hier gaat het dus om de slag om het hart. En dat is dan niet dat er een kabel om je hart heen ligt, zoals bij die slag om de arm. Nee, het is oorlog, wil er gezegd zijn. Er wordt om je hart gevochten. Van alle kanten worden er pogingen ondernomen om beslag te leggen op je hart. Het is een gevecht van heb ik jou daar. En dan wordt je hart gezien als het centrum van verlangen. Dat verlangt naar iets, iemand, meerdere dingen, kan ook nog. Nou, ga dat maar na bij jezelf. Waar is je hart vol van? Waar gaat je hart naar uit? Dat is misschien heel erg kort door de bocht wat ik nou zeg, maar denk wel dat het waar is. Als je hart vol is van God, als je hart vol is van God, kan er verder niks meer bij. Dat is wat. Als je hart vol is van God, kan er verder niks meer bij. Met heel mijn hart verlang ik, Heer, naar u. Of zoals we het zongen, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden. Heer, uw dank bewijzen. Aan de andere kant is het ook zo, als er in je hart nog maar 1 millimeter ruimte is, niet voor God, ja, voor wat anders, dan is het gevaar zo levensgroot dat die ruimte zich vult met wat niet van God is. En wat niet tot zijn eer is. Ik ga niet zitten wijzen hoor. Maar laten we gewoon maar in de spiegel kijken. Hoeveel mensen zijn er vandaag de dag niet halfhartig? God wat, maar de rest voor mezelf. Ja, en dan slaat de secularisatie toe. Dan komt daar de leegloop. Dan komt daar de overloop. Je hebt het echt aan je hart wanneer je het echte verlangen naar God de Vader inwisselt voor verlangens die in feite niet vullen. Die in feite niet verzadigen kunnen. Andere verlangens dan naar God, die komen dan en die dringen zich op de eerste plaats en die dingen naar de eerste plaats. Ik denk dat wat dat betreft ook als christelijke gemeente daar goed erg in moeten hebben. En voor jezelf en naar jezelf toe, maar ook op elk ander. En dat je elkaar helpt in te zien wat het betekent om God van ganser hart en met heel je hart te dienen. Of maar voor een beetje. En om elkaar aan te moedigen om toch vooral voor dat eerste te gaan. Van ganser harte gericht op God. Elkaar daarop wijzend, elkaar daarin voorgaand. Dat God ten diepste alleen je diepste verlangens kan vervullen. En dat leidt ergens toe, dat brengt je ergens. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en tot uw dienst bereid. En dan blijf je zingen van de opperheer. Kijk, het is zo gemakkelijk vandaag de dag om de schuld te geven. Ja, dat is de verwereldlijking, dat is de secularisatie. Dat is dat grote monster dat op de loer ligt. Maar zeg het nou eens voor jezelf, je hart. Waar ga je voor? Waar gaat je hart naar uit? Waardoor laat je je hart stelen? Meenemen? Waar gaat het naar uit? Voor heel veel mensen is het ook een kwestie van gevoel, hè? En dat er op dat gevoel wordt ingespeeld. Met mooie praatjes. Zo doet Absalom het, zo troggelt hij de Israëlieten bij zijn vader vandaan en achter zichzelf aan. Hij wint hun hart. Hij rooft en steelt hun hart. Met mooie praatjes die geen gaatjes vullen. Die leugens zijn in feite. Want zijn vader David is nog steeds koning. Bij de gratie van God. Hij spreekt nog steeds recht. Echt. Hij is de man naar Gods hart. En waar het hart van Absalom op uit is. Ja, dat is in feite zelfontplooiing. Zelfontplooiing. Met de volle nadruk dan op dat woordje zelf. Bij iemand als Petrus in het Nieuwe Testament zag je dat ook telkens keer op keer de kop opsteken. Zelfontplooiing. Hij zou het wel eens even doen. Maar is het niet gepaster om in, zeg maar, Bijbelse taal niet te spreken over zelfontplooiing, maar over zelfverloochening. Jezus volgen. vrucht dragen, je talenten beheren, blijf maar heel dicht bij huis. Blijf maar heel dicht bij God. Hou je hart maar vast, echt. En zie op Hem. Het is heel opmerkelijk, hè, dat sommige mensen heel vol zijn van God. Althans, dat hoor je zo. En ondertussen de bedrijven door moeten ze toch nog even hun LinkedIn-profiel oppoetsen en bijwerken. Zelfontplooiing. Zelfverloochening. Mensen die bidden om Gods leiding in hun leven, maar niet anders praten dan over een goed gevoel dat ze erover hebben. Over hun keuzes. Ik denk dat God toch verder gaat dan een goed gevoel. Er was eens een bisschop en die woonde in Hippo. Nou, u kent hem wel. Hij heette Augustinus. Aurelius Augustinus. En die zei destijds heel kort en heel krachtig: surgem corda. Dat is Latijn. Omhoog met die hart. Surgem corda. Hier beneden is het niet, vind je het niet. Hier beneden word je uiteindelijk nooit voldaan. En van hem is ook de uitspraak, die kent u misschien ook wel. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God. Maar het blijkt zo waar te zijn. Omdat je als mens van huis uit naar heel andere dingen verlangt dan naar God. Ik denk daarom ook dat als je geestelijk wil groeien, dat je merkt dat dat met pijn gepaard gaat. Dat doet zeer met offers die opgeofferd moeten worden. En wat je in de weg staat, dat moet je opruimen. Weg ermee. En wat je hart nog vult aan al datgene wat je bij God vandaan kan houden, in de kliko ermee. Dat kun je niet in stand houden. Omdat dat je uiteindelijk staande houdt, doet stilstaan. En stilstaan is achteruitgang. Waar is je hart vol van? Een heel simpele test is dat, weet u dat? Waar is je hart vol? Daar loopt je mond van over. Kun je zo na een week overzien, achterom kijken? Waar heb ik het over gehad? Waar was ik zo vol van? Waar was mijn hart vol van? Moet maar eens horen waar mensen over spreken. Nou, dan komt er dus op een gegeven moment een boodschapper van Absalom bij David met een onheilstijding, om zo te horen. En die zegt dan in vers 13: bij het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Dat is je zoon, hè? Jij bent de koning en dan krijg je die boodschap te horen. Het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Mannetje voor mannetje, vrouwtje voor vrouwtje. Iedereen achter Absalom. Ja, David, daar kun je wel stoppen. Weet u, als ze zo bij je aankomen, dat vaak nepnieuws is. Het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Doe je dat nooit thuis? Deed u dat nooit thuis? Als er iets gevraagd moest worden, dan kwam ik ook thuis. En dan had je zo'n bepaald gezegde. En alleen jij moest nog toestemming van thuis krijgen. Ah, iedereen uit de klas, die mag die avond naar de film of naar een of andere voorstelling of noem maar op. Iedereen gaat. En zo probeerde je dan je ouders over de streep te trekken. Want nou, dan mag jij ook gaan, maar joh. Doe maar, iedereen. Maar zo'n uitdrukking klopt dan niet, hè? Want als je daarmee thuis aankomt om zelf ook te mogen, dan mag iedereen dus nog niet. Jij mag nog niet. Jij hoort nog niet bij die iedereen. En in die zin is het nepnieuws. Het is te proberen natuurlijk. En daarbij, als ik zo thuis aankom met iedereen die mag. Iedereen in Israël, het hart van iedereen in Israël hangt Absalom aan. Ben ik ze dan allemaal hoofd voor hoofd nagegaan? En weet ik van iedereen hoogst persoonlijk dat inderdaad hun hart achter Absalom aangaat? De uitdrukking die hier gebruikt wordt heeft iets van bluf, overdrijven. Ten gunste van Absalom in dit geval. Maar het werkt wel. Hè? Als je het nou zo zegt, iedereen in ochtend, als je dat hoort, ja, dan ben ik ook geneigd om met die grote hoop mee te gaan. Geen eenling te zijn tenminste, die tegen de stroom opzwemt. Het hart van iedereen. Als ze zo bij je aankomen, hè, met zo'n uitdrukking, iedereen, het hart van iedereen, dan moet je eigenlijk het lef, het hart hebben om te zeggen, nou, en? Wat dan nog? Heeft de mening van de massa ons hart dan? Gaan we daarom mee? Vloeien we daarom af? Onderzoek de dingen zelf. Test ze, toets ze. Leg je hart ernaast. Hier in 2 Samuel 15 hebben we te maken in het begin met een zoon die probeert om zijn vader van de troon af te helpen. Nou had David nog een zoon. En die andere zoon van David, die zei, de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven? En dat is Jezus, hè, die ik nu aan het woord laat, dat had u wel in de gaten. Hoe kunt u geloven? U die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Woorden van Jezus, waar eigenlijk hetzelfde patroon de kop op steekt, dat mensen hun hart niet geven aan de koning der koningen, maar aan een ander. Of half, half. Terwijl het erom gaat, met heel je hart, hem lief te hebben, hem te dienen, hem achterna te gaan. En niet lafhartig, halfhartig, of hoe hartig dan ook, met hem bezig te zijn. Let op je hart. Het is kostbaar. Het is kwetsbaar. Maar God heeft er alles aan gegeven. Er te willen wonen. Er te willen zijn. Amen. We gaan samen zingen lied 6. Het eerste en het derde vers. Gelooft zij gij, God onze Heer, in eeuwigheid geprezen. U is de majesteit, de eer. Hoog is uw roem gerezen. En ook het derde, wat gij, o God, goede God en Heer, ons wilde toevertrouwen, dat is van u. Gij krijgt het weer om u een huis te bouwen. 1 en 3 van lied 6. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u dat u ons een hart hebt gegeven. Een hart dat klopt. Een hart dat soms van slag is. Maar ook een hart waar een slag om gevoeld wordt. Nu weer eens heftig en dan weer minder hevig. Een hart dat blijkbaar van belang is. Waar het naar uitgaat. En wat is het gemakkelijk om achter mensen aan te gaan. Ook al heeft Absalom er best een hele periode over gedaan om het hart van iedereen in Israël achter zich te krijgen. Het hart te stelen van deze mens met bedrog. En heel eerlijk gezegd, we trappen er soms zomaar in. Heere God, we bidden u daarom om zicht, inzicht in wat van u is, wat tot uw eer strekt, wat u waard bent. En dat dat niet alleen taal is die we met onze lippen naar buiten brengen, maar dat dat ook van ganser harte gebeurt. Dat heel ons hart zo betrokken is op u en de dingen van u en uw koninkrijk, dat er geen luchtbelletje ruimte meer over is voor iets anders. Dat zou zomaar kunnen gaan gisten. Heere God, maak ons zo mensen die u inderdaad met heel hun hart liefhebben en loven en geloven. En daar ook anderen in mee mogen nemen. Ten leven. Heere, we danken u dat u het hart hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven. Wat een liefde hebt u in hem tentoongespreid. Tot en met aan het kruis toe, waar Jezus werd doorstoken, ook in zijn hart. En hij heeft echt het leven gelaten. Dat was het bewijs van zijn overleden zijn. Water en bloed kwam eruit. En toch, hij is weer opgestaan. Opdat ons hart brandend zou zijn. Hem volgend en van hem getuigend. Heren, we willen u danken dat we ook aan de avond van deze eerste dag van de week nog weer samen mochten zijn. Samen met wie thuis vertoefde, met de kerkradio. Geef dat we erop mogen teren en ook het verdere van de week nog iets aan hebben. Ook om door te geven naar anderen toe, erover na te denken. In ons leven die plek te geven die u waard bent. En dat ook zo te beleven. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We mogen onze liefdegaven ervoor geven. Laat dat en in de gemeente, maar ook ver daarbuiten, alom maar bekend worden. Die ene naam waarin u uw liefde tentoonspreidt. Op een manier die ongekend is. Heere God, we bidden u voor allen die moeite kennen en verdriet, eenzaamheid of rouw. Geef troost en wees nabij, omdat u die God bent die dat kan en doet. En die ook erbij wil zijn. Ik zal zijn die ik zijn, zal ik ben die ik ben. Heere, zorg zo voor uw zaak, wereldwijd, ver weg, maar ook dichtbij. We bidden u voor onze buurgemeente Echteld, waar vanmiddag de predikant met emeritaat ging. We bidden u voor mevrouw de Kam. Wilt u haar nabij zijn, gezondheid schenken, ook nu er een rustigere periode aanbreekt. Geef, Heere God, dat de vacature die daardoor ontstaan is, ook weer spoedig mag worden vervuld. Zorg voor uw zaak, o God. Her en der, ook in ons binnenste. We vragen het van u, omdat we beseffen, geloven, bij u op het goede adres te zijn. En daarom bidden we het, niet omdat wij het verdiend hebben of waard zijn, maar ootmoedig, eerbiedig, u de lof toebrengend, met heel ons hart, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De zendings- en evangelisatiecommissie van onze gemeente wordt bedacht in de eerste rondgang. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van de pastorie. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. We zingen daarna ook van Psalm 9 en daarvan de versen 1, 2, 10 en 11. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Dat is het huiswerk voor deze week. Psalm 9, de versen 1, 2, 10 en 11. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere, onze God. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.